Vanavond zijn we gekomen bij het laatste stukje van Marcus hoofdstuk 3, waar boven staat Jezus en zijn verwanten. Marcus hoofdstuk 3, en dan lezen we vers 31 tot en met 35. Daar staat, en zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buitenstaande zonden zij iemand tot hem om hem te roepen. En een schare zat rondom hem, en ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken u. En hij antwoordde en zeide tot hem, wie zijn mijn moeder en broeders? En rondziende over degene die in een kring rondom hem zaten, zeide hij, zie, mijn moeder en mijn broeders, al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Nou, dat is nogal wat hier staat. We willen proberen om daar wat zicht op te krijgen wat de Heer Jezus hier nu bedoelt. Misschien wel goed om eventjes nog in te haken op hetgeen wat we de vorige keer gezien hebben. We zien dat de Heer Jezus, en dat kunt u vinden in vanaf het 20e vers, dat de Heer Jezus weer in een huis kwam en dat de scharen zich daar verzamelden. En we hebben toen ook gezien dat de Heer Jezus de nacht daarvoor de hele nacht op geweest is, de hele nacht gebeden heeft, dat hij 12 apostelen aangesteld heeft. En dan denk je van, nou heb je een hele nacht achter de rug. Nou zul je wel trek hebben in een ontbijtje. En hij komt er in dat huis. En gelijk zit dat huis boordevol met mensen die hem willen horen. En dan staat er in het 20e vers, er was niet eens tijd dat ze konden eten. Nou, en dan komen ze naast bestaande, de mensen die met hem opgegroeid zijn in Nazareth. En die kwamen hem halen. En ik weet niet of we dat nog weten, vorige keer hebben we over het woordje halen nagedacht. Dat is hetzelfde woordje als wat er staat, ze kwamen hem grijpen. Ze kwamen hem als het ware meenemen. Van, kom op, je moet weg hier. Want dat gaat niet zo. Ze kwamen hem halen, want er staat er, hij is niet bij zinnen. Hij is als het ware buiten zinnen. Daar hebben we het met elkaar over gehad. Uitzinnig. Ze hadden het idee van, Jezus die slaat helemaal door. Hij is als het ware, godsdienstwaanzin zouden wij in onze tijd zeggen. Nou, daar komt nog een schepje bovenop. Want die schriftgeleerden die er vanuit Jeruzalem gekomen zijn met de opdracht van, ga eens even na, wie is dat nou die Jezus? Die komen tot de conclusie, hij heeft Beelzebul, de overste van de boze geest, in zich. En hij doet door de kracht van Beelzebul deze tekenen en wonderen. Nou, we hebben toen ook gezien hoe de Heer Jezus hierop reageert. Nou, we hebben dus gezien de naastbestaanden komen bij Jezus. Die zeggen hij is een beetje doorgedraaid. We hebben gezien de schriftgeleerden zien Jezus en die zeggen, nou, hij is gewoon bezeten. En nou komt zijn naaste familie bij hem. Zijn moeder, zijn broers en zijn zusters. We weten dat er Jezus 4 broers heeft, hè? Tenminste, dat Maria naast Jezus nog 4 zonen gekregen heeft. En deze zonen, die worden genoemd, laten we het maar even voor de zekerheid lezen, in Matteüs 13. In Matteüs 13, daar worden deze 4 zonen van Maria genoemd. De Romeinse kerk die weet daar niet zoveel raad mee met dit vers. Want de Romeinse kerk die zegt dat Maria na de Heer Jezus nooit meer kinderen gekregen heeft. En dat Maria dus als het ware onbevlekt gebleven is. Maar hier staat heel duidelijk in vers 55 van Matteüs 13. Matteüs 13 vers 55. Dat ze zeggen, is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? Zijn vader was er waarschijnlijk al niet meer. Daar wordt niet over gerept. En dan staat er, en zijn broeders, Jacobus, nou, we weten hij heeft ook een brief in de Bijbel geschreven. Jozef, genoemd naar zijn vader. Simon en Judas. En ook Judas heeft een briefje in de Bijbel geschreven, net voor het boek Openbaring. Dus hier zien we heel duidelijk dat er in Jezus had nog 4 halfbroers. Zonen van Maria en Jozef. En nou, deze 4 kerels, die staan er ook bij dat huis. Zijn moeder staat daar. En daar staat er ook zijn zussen stonden daar ook. Zijn zusters. Er staat ook op een gegeven moment, horen zijn zusters niet bij ons? Er waren mensen die misschien wel getrouwd waren met een zus, een halfzus van Jezus. Dus de Jezus die was opgegroeid in een behoorlijk gezin. Ze riepen hem. Ze riepen hem, je zou eigenlijk kunnen zeggen, ze riepen hem tot de orde. En dat wil ik proberen duidelijk te maken, dat het woordje ze roepen hem niet zomaar is van, oh, we willen u even spreken of zo. Maar hetzelfde woordje roepen als wat hier gebruikt wordt, kunt u ook vinden in hoofdstuk 1 vers 20, als we weer even teruggaan naar Marcus. In Marcus 1 vers 20, daar wordt hetzelfde woordje roepen gebruikt. Bij ons staat hetzelfde woord. In het Grieks wordt daar een ander woord voor gebruikt. En daar staat in vers 20 van Marcus 1. En terstond riep hij hen. En ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de dagloners en gingen heen hem achterna. Dit is niet alleen een woordje roepen van, joh, ik wil je even spreken. Maar dit is roepen van, je moet mij volgen. Als het ware wegroepen. En ik denk dat dat meer beter vertaald zou zijn dat hier staat, zijn moeder en zijn broeders kwamen en buitenstaande zeiden ze van, we willen jou wegroepen hier vandaan. Je moet hier niet blijven. Ze willen hem als het ware weghalen uit deze situatie. Nou, dan heb je eigenlijk in dit stukje een hele vreemde reactie van de Heer Jezus. Want dan zegt de Heer Jezus als antwoord daarop in het 33e vers. Wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Wie is eigenlijk mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? Nou, ik snap natuurlijk wel, dat komt voor Maria en voor zijn broers heel hard over. Stel je voor dat je als moeder je kind roept en dat je kind zegt, ja, wie is mijn moeder eigenlijk? Nou, dat is een hele belediging eigenlijk. Hè? Zo van, wat heb ik eigenlijk met je te maken? Komt het niet nog een keer voor in de Bijbel dat er Jezus als het ware zo reageert van, wat heb ik eigenlijk met je te maken? De bruiloft van Cana. Hè? Als Maria naar Jezus komt en zegt, joh, ze hebben geen wijn. Dan zegt hij eens, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Maar wat heb ik eigenlijk met je? Wat, ja. Het komt nog een keer heel duidelijk voor dat de Jezus laat zien dat zijn relatie met zijn ouders anders is, met zijn aardse ouders en met zijn aardse broeders en zus, heel anders is dan zijn relatie met zijn hemelse vader. Heel anders. Als u bijvoorbeeld met mij opslaat, en u heeft daar zondag een week geleden, afgelopen zondag een week geleden, iets over gehoord. Ik meen in de avonddienst. In Lucas 2 vers 49, daar zit er Jezus als 12-jarige jongen in de tempel. En dan staat er in vers 48, in Lucas 2 vers 48, daar staat dat ze hem na 3 dagen vonden in de tempel. 3 dagen zijn ze hem kwijt geweest, Jezus. En dan staat in vers 48, en toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader, daar hebben we Jozef nog steeds, en ik zoeken u met smart. En hij zei tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En daar maakte de Jezus duidelijk, ik moet niet meer bezig zijn met de dingen van mijn vader Jozef. Want tot op dat moment was hij waarschijnlijk timmerman geweest. Ik ben bezig met de dingen van mijn echte vader. En hier neemt hij als het ware afstand van zijn aardse gezin. Wist je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? De liefde ten opzichte van zijn hemelse vader was belangrijker dan zijn liefde ten opzichte van zijn aardse familieleden. Nou, dat is nogal wat, hè? Is er in Jezus hier ons ook een voorbeeld in? Hoe is de verhouding tussen onze liefde naar God toe en onze liefde naar onze familieleden? Dat is een hele moeilijke vraag, hè? Want we houden ook zo van onze naaste familieleden. God heeft Abraham ook een keer op de proef gesteld. Van wie hou je nou het meest? Van mij of van Isaac? God die wil dat graag weten. En de Jezus die confronteert ons daar ook mee. Vandaar dat de Jezus zegt, wie zijn dan mijn broeders? Wie zijn dan mijn zusters? Er zijn twee voorbeelden uit de Bijbel, die ik uit het Nieuwe Testament, waar ik u toch nog even mee wil confronteren. Hoe de Jezus dacht en ook ons eigenlijk vraagt hoe wij met onze naaste familieleden om moeten gaan ten opzichte van dat wat God van ons vraagt. Als u even kijkt in Matteüs hoofdstuk 10. En dat betekent niet dat de Jezus zegt van, nou, we moeten onze ouders verwaarlozen. Helemaal niet. We moeten onze ouders minder lief hebben. Helemaal niet. Ik vind het juist zo'n mooi voorbeeld dat de Jezus aan het einde van zijn leven tegen Maria zegt, Maria, zie uw zoon. En tegen Johannes zegt, Johannes, zie uw moeder. En dat Jezus zo'n zorg draagt voor zijn moeder die alleen achterblijft. Terwijl Jezus nog vier andere zonen, of Maria nog vier andere zonen had. Maar dat Jezus toch zorg droeg voor zijn zoon, voor zijn moeder. Nou, hier in Matteüs, daar staat in vers 37, Matteüs 10 vers 37, daar zegt u Jezus, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Nou, dat is nogal wat er Jezus hier zegt, hè. Nog iets verder, in Lucas hoofdstuk 9, daar komt de Heer Jezus, die roept iemand. Lucas 9, vers 59. Lucas 9, vers 59 tot en met 62. Lucas 9, vers 59, daar staat, en hij zeide tot een ander, volg mij. Maar deze zeide, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zei tot hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. En weer een ander zeide, ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Nou, wat moet je hier nou toch mee, hè? Met zulke teksten. Dat God aan ons vraagt onvoorwaardelijke liefde, meer liefde voor God dan voor onze naasten, dan voor onze familieleden. Niet alleen in het Oude Testament kun je dat vinden. Ook, niet alleen in het Nieuwe Testament kun je dat vinden, bedoel ik, ook in het Oude Testament. Eén tekst uit Deuteronomium 33, daar worden de Levieten geroepen om priesterdienst te doen. In Deuteronomium, het vijfde boek in de Bijbel. Deuteronomium 33... vers 8 te beginnen. van Levi. En daar wordt Levi gezegend door Mozes. En die krijgt de opdracht om, hier staat de Tummim en de Urim, de leiding, de geestelijke zorg voor het volk op zich te nemen. Daar staat, van Levi zeide hij, uw Tummim en Urim behoren de man toe die uw gunstgenoot is, die gij bij Massa op de proef gesteld hebt, met wie gij getwist hebt bij de wateren van Meriba. En dan komt iets heel wonderlijks. Die van zijn vader en zijn moeder zeiden, ik zie hen niet. Zijn broeders wilde hij niet kennen. Nou, dat is bijna hetzelfde als wat de Jezus hier zegt. Wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Zijn broeders wilde hij niet kennen. En van zijn kinderen wilde hij niet weten. Want zij onderhouden uw woord en bewaren uw verbond. Zij onderwijzen Jacob uw verordeningen. Israël uw wet. Zij doen reukwerk in uw neus opstijgen en leggen het brandoffer op het altaar. Zegen Heere zijn kracht en zie het werk zijner handen met welgevallen aan. Nou, hier lees je dus in Deuteronomium dat mensen die leviet zijn, mensen die de Heer dienen, die nemen als het ware afstand van hun eigen gezin. Dat kan toch niet? Nou, de Jezus wil heel duidelijk maken in zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament dat God boven alles staat. Een voorbeeld uit ons eigen gezin. Mijn vader is ruim 40 jaar evangelist geweest. En vroeger, toen hij nog geen auto had, ging hij heel vaak op de fiets, dat deed broeder Jan Kits ook vroeger, op de fiets ging hij evangelisatiewerk doen in de tenten in Groningen en overal tentsamenkomsten hield hij. En hij kwam soms weken niet thuis. En mijn moeder alleen thuis, met de kinderen. En ik weet nog goed, als mijn vader dan na een paar weken weer thuis kwam, had hij altijd een paar van die mooie dinky-toontjes meegenomen. En dan kregen we een cadeautje. Nou, dan kun je je afvragen van, dat is niet verstandig. Dat kan toch niet? Om zo je kinderen als het ware op te offeren voor het werk van de Heer. Dan dien je de Heer ook niet. Want als je je gezin dient, dan dien je de Heer ook. Want God heeft je toch niet voor niks kinderen gegeven. Nou, zie je die moeilijke spagaat waar je in terechtkomt? Geroepen voor de Heer en tegelijkertijd ook offers moeten brengen. En dan weet ik zo goed dat mijn vader later tegen mij gezegd heeft, Theo, je moet eens weten hoeveel wij, toen wij weg waren, voor onze kinderen gebeden hebben. Van Heer, u weet dat wij u hier moeten dienen, maar wilt u alstublieft voor ons gezin zorgen? En wilt u voor onze kinderen zorgen? En ik kan je eerlijk vertellen, er werden offers gebracht. En mijn moeder heeft het soms best wel eens heel zwaar gehad. Maar mijn moeder en wij als kinderen kunnen terugzien op een zeer gezegend leven. En ik heb wat dat betreft nooit mijn vader gemist. En ik had altijd een goede band met mijn vader gehad. En dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, paradoxaal. Maar toch vraagt de Heer van ons. Ik wil niet zeggen van, nou laat je kinderen maar in de steek. Helemaal niet. Of laat je echtgenoten maar in de steek. Helemaal niet. Maar wat ik aan u wil vragen. Kijk, wij zijn als het ware in de gemeente van Jezus Christus zo ver opgeschoven, dat we eigenlijk helemaal niet meer uit de stoel komen om God te dienen. Omdat ons gezinsleven ons helemaal in bezit neemt. En ik zou willen vragen van, probeer weer eens naar die positie terug te komen, waarin we natuurlijk onze zorg dragen voor ons gezin en onze verantwoordelijkheid daarvoor willen dragen, maar boven ons gezin altijd God zien. En dat onze liefde voor hem groter is. En ik weet wel, dat staat in de Bijbel en dat is theorie, maar voordat zoiets praktijk is, dan moet er natuurlijk wel heel wat gebeuren. Dat is een groeiproces. In de liefde voor Christus. Maar dat is hetgeen wat de Heer ons in dit stukje En in die andere stukjes uit het Nieuwe Testament wil duidelijk maken dat de liefde voor hem boven de liefde voor ons gezin staat. En daarom nogmaals, laten we proberen om... Kijk, je hebt op een gegeven moment dat klepeleffect. Ik ken mensen die hun gezin echt verwaarloosd hebben. En de Heer gediend hebben. Nou, dat kan niet. Dat zal God nooit toelaten. Maar ik ken ook mensen die helemaal niet meer de Heer konden dienen, want ze waren helemaal in beslag genomen door hun gezin en hun kinderen. Nou, dat is de andere uiterste. Maar probeer nou door Gods geest en door het groeien in je geloof die positie weer in te nemen die God van ons vraagt. En dat we, als het ware, niet door onze kinderen of door onze echtgenoot verhinderd worden om dat te doen wat God van ons vraagt. Dat is heel belangrijk. En als God iets van ons vraagt, dan zal het uiteindelijk nooit ten koste gaan van ons gezin. Dan zal hij er ook voor zorgen. En dan zal hij dat ook in zijn handen nemen. Dus dat is hetgeen wat hier zowel in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus als in het Oude Testament aangegeven wordt. Zijn liefdevolle band met zijn hemelse vader was dus sterker dan zijn band met zijn aardse gezin. Hoewel hij heel liefdevol voor zijn aardse gezin, voor zijn moeder en zijn broers ook gezorgd heeft. En dan staat er zo mooi hier in dat stukje, in vers 34, en daar staat er: en rondziende over degene die in een kring rondom hem zaten, zeide hij: zie, mijn moeder en mijn broeders. Het is wel mooi dat er Jezus naar zijn discipelen kijkt. In een ander gedeelte waar ditzelfde stukje staat, zegt Jezus. En hij wees naar zijn discipelen. Hij wees naar zijn discipelen en zei: kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broeders. Dat is mijn gezin eigenlijk. Weet je... Ik heb dat ook wel eens meegemaakt, dat mensen vanuit de wereld tot geloof komen en tot de conclusie gekomen zijn dat onze geestelijke bloedbanden nog sterker zijn dan onze aardse bloedbanden. Die zich meer in een gezin thuis voelen in de gemeente dan buiten de gemeente, in een aardse gezin. En misschien is het ook wel goed om te weten dat dit een voorbereiding is voor de eeuwigheid. Misschien weet u dat wel. En daar heb ik vast wel eens een keertje wat over verteld. Dat als wij straks in de hemel komen bij de Heer, dan zijn we geen mannetje, vrouwtje, kindjes meer. Dan zetten we ons gezinsleven, ons huwelijksleven niet meer voort in de hemel. Het is echt niet zo dat als ik later in de hemel kom, en ja, misschien zeg je, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Nou goed, dan vind je het misschien niet leuk. Maar ik zal er misschien nog iets meer over vertellen. Wij zetten ons huwelijksleven niet voort in de hemel. Dat doen alleen mormonen die in de mormonentempel getrouwd zijn. Die wordt hen beloofd dat hun huwelijk voortgezet wordt in de hemel. Maar in de hemel zijn er geen opa's en oma's meer. Er zijn ook geen kleine baby'tjes meer. In de hemel is geen leeftijd meer. In de hemel staat in 1 Korinthe 15... alle sterren verschillen van elkaar. Nou, u weet, er zijn sterren die zijn niet te tellen, als de stof van de aarde. In 1 Korinthe 15 staat: elke ster verschilt in glans. Dat betekent, we zijn allemaal uniek in de hemel. Allemaal volmaakt. En het is niet zo dat een moeder op een gegeven moment bezorgd in de hemel komt en al de kindjes wil tellen van: zijn ze er allemaal in de hemel? Oh nee, eentje is er niet. Nou, wat zal er dan een gemis zijn in de hemel? Dan is de hemel geen hemel meer. In de hemel zijn we allemaal broeders en zusters, kinderen van de Vader. En zijn we één groot gezin. Eén groot gezin. En weet je, de relaties die we daar hebben met elkaar, die zijn nog vele, vele malen mooier dan de mooiste relatie die je ooit hier op aarde gehad hebt met iemand. Natuurlijk kun je natuurlijk heel blij zijn met de relatie die je met je partner hebt. En dat zijn hele mooie relaties, hoop ik. Maar de relaties die je daar hebt, zijn op een veel hoger niveau nog. En veel mooier en veel heerlijker. En dat wil de Heer Jezus laten zien, dat die aardse bloedbanden, daar mag je in verblijden, daar mag je ook zorg voor dragen, daar mag je ook elkaar in dienen. Maar die hemelse bloedbanden, die zitten op een veel hoger niveau. En dat wilde Jezus ons laten zien, dat we bezig moeten zijn met die dingen die, ja, die eigenlijk nog veel, veel belangrijker zijn. En dan zal de Heer zeker ook voorzien in dat wat nodig is voor ons aardse gezin. Nou, de Jezus zegt dus, zie mijn moeder en mijn broeders. En dan eindigt hij in vers 35 dat stukje. En al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Al wie de wil Gods doet. Weet je, aan de ene kant is het zo goed en zo, ja, ik vind het zo, ja, er zit zoveel diepgang in dat de Jezus hier niet zegt, al wie de wet volbrengt. Of al wie de geboden volbrengt. Want dan zouden ze direct de Jezus aan kunnen vallen en zeggen, en het vijfde gebod dan? Gij zult uw vader en moeder eren. Ja? Maar dat doet de Jezus. Hij zegt niet al wie de wet of al wie de geboden. Hij zegt al wie de wil van God vervult. En de wil van God, op een gegeven moment komen ze naar de Jezus toe met de vraag, wat is dan het grootste gebod? En dan zegt de Jezus, hebt God lief boven alles. En daarin zul je de hele wet vervullen. Zie je hoe de Heer Jezus hier dat heel duidelijk aangeeft? Niet de wet, niet de geboden, maar wie de wil van God vervult. Die is mijn broeder, die is mijn zuster en die is mijn moeder. Zijn wil, en daar gaat het bij de Heer Jezus over, de wil van God in zijn leven. Nou, dat is eigenlijk de kern van dit stukje. Kennen wij de wil van God? Volbrengen wij de wil van God in ons leven? Hoe leer je dan de wil van God kennen? Nou, een paar teksten. U hoeft ze niet op te zoeken. Maar de Jezus zegt in Johannes 5, vers 30. Ik zoek mijn wil niet, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Efeze 3, vers 17. Daar staat, tracht te verstaan wat de wil van God is. Probeer daarachter te komen. Heer, wat wilt u? Ik vind het zo mooi, er zijn mensen die ik wel eens tegenkom. En die wel eens tegen mij zeggen, met Gods wil zal ik dat en dat doen. Met Gods wil. Houden we daar rekening mee? Als het Gods wil is. Hè, tracht te verstaan. Verstaan heeft ook te maken met vasthouden. Probeer het vast te houden. Wat is Gods wil in ons leven? In Colossenzen 1 vers 9 daar staat dat Paulus bidt dat wij vervuld worden met de rechte kennis van Gods wil in ons leven. Dat het een verlangen is van Heer, wat is nou uw wil in ons leven? Nou, twee teksten wil ik dan nog mee eindigen over de wil van God in ons leven. En die kunt u alle twee vinden in de Thessalonicenzenbrief. In 1 Thessalonicenzen 3, vers 3. 1 Thessalonicenzen 3, vers 3, daar staat. Nee, wacht even. Oh ja, 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Daar staat, wat dit wil God. Nou, wat wil God dan? Daar staat, uw heiliging. Nou, dat is Gods wil. En wat is dat dan, uw heiliging? Nou, dat heeft te maken met toewijding. Dat we ons toewijden aan de Heer, dat we ons als het ware overgeven aan de Heer. Ja, overgave aan de Heer. Dit wil God, uw heiliging. En dan het tweede vers in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16, daar staat: verblijd u te allen tijden. Dat is de eerste. Tweede, bid zonder ophouden. Ten derde, dankt onder alles. Niet dankt voor alles, maar dat is een beetje moeilijk. Maar wel dankt onder alles. En dan staat er in vers 18, want dat is de wil van God. In Christus Jezus ten opzichte van u. Dat wil God. Dat we zo, als het ware, ons leven aan hem toevertrouwen. Nou, ik hoop dat u nou niet denkt van, oh, hier staat nou iemand voor u die zijn gezin verwaarloosd heeft. Of zijn vrouw verwaarloosd heeft. Helemaal niet. Maar hier staat wel iemand voor u die gezocht heeft naar die plek waar God ons wil hebben. Waarin we aan de ene kant toe kunnen komen aan Gods wil in mijn leven. En aan de andere kant ook dat je er voor je gezin mag zijn. Maar zeker dat er voor je gezin er willen zijn, het niet verhindert om tot het doel te komen waartoe God je wil hebben, Gods wil in je leven. En ik hoop dat u dat ook in uw leven steeds meer gaat ontdekken, hoe God u daarin wil leiden. En wat geweldig dat de Heer Jezus op een gegeven moment dan zegt. Er staat in de Hebreeënbrief: hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Dat is toch wat, hè? Dat Jezus zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Wat zou je vereerd zijn als je op een gegeven moment kon zeggen van, Johan Cruijff, dat was mijn broertje. Dat was mijn broertje. Nou, dat voel je al helemaal groeien zo van, hè? Hij was mijn broertje. Maar als je op een gegeven moment kunt zeggen dat Jezus zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Dat wij broeders van Jezus zijn. In hetzelfde geslacht van onze hemelse Vader. Nou, dat is geweldig, een geweldige eer om dat te mogen